Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee J. Kommery voor ons zal voorgaan. Volgende week zondag 25 februari hoopt om 10 uur dominee J. Koppelaar en om 5 uur onze eigen predikant dominee Elf Groneman voor ons voor te gaan. Dan heeft de kerkraad voor u de volgende mededelingen. In verband met de ontstane vacature bij de diaconie zal er op woensdag 27 maart... voor de avondmaalskring, een verkiezing tot diaken plaatsvinden. Voor deze verkiezing zal de kerkenraad, in haar vergadering van 6 maart, een dubbeltal opstellen. Voor dit dubbeltal kunt u, tot en met maandag 26 februari, één of meerdere aanbevelingen doen. Deze aanbeveling kunt u schriftelijk en ondertekend versturen naar de scriba van de kerkenraad. En een ondertekende e-mail is ook geldig. Er kunnen beleidende mannelijke lidmaten boven de 18 jaar worden verkozen. En bij de ingang van de kerk hangt een lijst met alle beleidende mannelijke leden van de gemeente. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collect in deze dienst, de eerste collect is voor de diaconie, namelijk Stichting Timon. De tweede collect is voor de kerkgroedij, voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collect is ook voor de kerkgroedij bestemd. En deze is voor de instandhouding van de predikantplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan u zingen uit Psalm 67, het eerste vers, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
op mute. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 118, het 12e en het 13e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. En het 13e, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heren naam. Psalm 118, vers 12 en 13. Gemeente, beleiden we ook deze middag het geloof waarin wij willen leven en waarin wij, zo God het geeft, ook eens willen sterven. En zingen we een antwoord daarop uit Psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48, vers 6, nadat wij ons geloof hebben beleden en in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Openen Gods woord in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het achtste hoofdstuk, en we lezen de versen 10 tot en met 26. Ik noem u als onze schriftlezing Marcus 8 vanaf vers 10. En daar luidt het woord van onze God als volgt. En toen hij, dat is Jezus, meteen in het schip gegaan was met zijn discipelen, kwam hij in de streken van Dalmanuta. En de fariseeën liepen uit en begonnen met hem te redetwisten en verlangden van hem om hem te verzoeken een teken uit de hemel. En hij zuchtte diep in zijn geest en zei, waarom verlangt dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, eer aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen. En nadat hij opnieuw in het schip gegaan was, voer hij weg naar de overkant. En zijn discipelen hadden vergeten broden mee te nemen en ze hadden niet meer dan één brood bij zich in het schip. En hij gebood hun en zei, kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de fariseeën en voor het zuurdeeg van Herodes. En ze spraken er met elkaar over en zeiden, dit zegt hij, omdat wij geen broden hebben. En Jezus, die dat wist, zei tegen hen, waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen en u ziet niet en u hebt oren en u hoort niet. En herinnert u zich niet toen ik de 5 broden brak voor de 5000 mannen, hoeveel volle monden met stukken brood u opraapte? Ze zeiden tegen hem, 12. En toen ik de 7 brak voor de 4000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? Ze zeiden, 7. En hij zei tegen hen, waarom begrijpt u het dan niet? En hij kwam in Bethsaida, ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. Toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem uit buiten het dorp. En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. En hij stuurde hem naar zijn huis en zei, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij nu voor en met elkaar het heilige aangezicht van de Heer in gebed. Trouw en barmhartig God en Vader in de hemel, op deze zondagmiddag brengt u ons als gemeente opnieuw bijeen. Om uw naam groot te maken, te loven en te prijzen. In de liederen die wij zingen, in de gebeden die wij tot u opheffen en in het woord waardoor u tot ons spreekt. Zodat heel ons leven, niet alleen vandaag, maar ook in de komende dagen, ons leven een lofzang zal zijn op uw grote naam alleen. Hier in de schepping heeft u de lofzang gelegd. We kunnen de schepping horen zingen, de vogels horen fluiten tot eer van uw naam. En de engelen die zingen u toe in de hemel. En wij worden geroepen om in datzelfde koor mee te zingen. En u wilt ons daarop voorbereiden door elke keer opnieuw dat woord van u voor ons te openen. Opdat wij zullen horen de stem van u, die de levende bent. En opdat wij daardoor werkelijk ook allen zouden leven. Wij danken u, Heere, dat u ons keer op keer in aanraking brengt met dat woord. Dat wij dat evangelie van Jezus Christus mogen horen. Wij danken u dat u uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde hebt gezonden. Opdat wij niet verloren zouden blijven liggen, maar uw stem zouden horen en zouden leven. Wij danken u voor de weg die hij gegaan is. In het bijzonder in deze lijdenstijd staan we daarbij stil. Die weg naar het kruis, wat een diepte. Die weg waarvan we beleden hebben dat het is tot in de hel. Dieper kan niet. Maar ook hoger kan het niet als uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, opgeheven is dwars door de dood heen en u zit aan uw rechterhand. En allen die in u geloven, mogen daar straks met hem zijn. Wij danken u, Heer, voor dat wonder. We bidden, geef dat ook vanmiddag door de kracht van uw Heilige Geest, dat woord van ons te binnen zal gebracht worden. Dat u onze harten aanraakt hier en thuis. En dat wij door de kracht van dat woord ons leven op u alleen zullen richten. Bouw uw koninkrijk, Heren, hier in Schiedam, in het midden van de gemeente, maar ook daarbuiten. Zegen het evangelisatiewerk. Zegen onze broeder die dat werk mag doen, hier in de gemeente en ook in dat evangelisatiewerk, zijn krachten mag inzetten. Maak hem vol van uw liefde en van uw genade. Dat het van hem af mag stralen. Dat de gemeente het mag proeven. En dat de mensen het hier in de stad zullen proeven. Dat u het zelf bent die door hem tot hen spreekt. Dat u hen wilt ontmoeten. in het gezicht van mensen. We bidden u voor de kerkraad. Het antwoord op hun schouders heeft gelegd. Zegen hen daarin. Geef dat ze dat werk met vreugde mogen doen tot opbouw van uw koninkrijk. Bidden voor uw koninkrijk wereldwijd. Zegen al het werk wat daarin mag gebeuren. Geef zendelingen en evangelisten de kracht en de moed en de wijsheid om dat evangelie te brengen op plaatsen waarvan wij misschien wel soms denken dat het hopeloos is om het daar te brengen. Bemoedig ze en versterk ze, ook als zij misschien zelf iets van die hopeloosheid ervaren, als ze met tegenslag te maken krijgen. We bidden u voor onze broeders en zusters, over het rond van deze aarde, met wie wij ons verbonden weten in Jezus Christus, uw lieve Zoon. Of dat nu in de gevangenis van de werkkampen van Noord-Korea is, of ergens boven de Poolcirkel, of diep in Afrika, waar ook ter wereld, Heren, in Jezus Christus zijn wij dat ene lichaam. We bidden voor hen, sterk ze en bemoedig ze door uw woord. En bouw uw koninkrijk daar ook. We bidden u voor degenen die uw woord haten, die zich tegen dat woord verzetten, die niets van dat woord moeten weten, bij wie dat woord als op steen lijkt te kaatsen, lijkt niks te doen. Heren, breek door in harten en in levens, tot mensen mogen proeven dat het evangelie van u het beste is wat hen kan overkomen. We bidden u voor onze oudste broeder, uw volk Israël. Zegen ook dat volk. Bescherm ze en bewaar ze. Juist in deze roerige tijden. We bidden u ook voor de mensen in de Gazastrook. Wie zal de nood en de pijn kunnen uitklagen die daar ook ervaren wordt? We bidden, Heere, geef vrede in Jeruzalem, geef vrede in de Gazastrook. Geef vrede op de Westbank, geef vrede in het Midden-Oosten, ja, geef vrede op heel deze aarde. Laat uw vrede harten vervullen en harten verbreken, opdat wij in deze wereld niet anders kunnen dan te buigen voor u. Heren, we bidden u voor onze overheid. Zegen haar in de taak die ze heeft om ons land met wijsheid te regeren. We bidden u voor het formatieproces. We bidden voor de nieuwe formateur die het werk nu mag opnemen. Die zich zal voorbereiden op de gesprekken die er in de komende weken zullen plaatsvinden. We willen hem met wijsheid zegenen, opdat ook daarin de juiste koers gevaren mag worden. En we een regering krijgen, Heren, die toch zoekt naar u en naar uw woord. Verbreek daarin ook harten, Heren, en doe wonderen. We bidden u voor allen die zich inzetten voor onze veiligheid, voor onze vrede in het binnenland en in het buitenland. We bidden u voor politie, brandweer, ambulancepersoneel, verplegend personeel, artsen, dokter. We bidden u voor onze militairen die op uitzending zijn, die op oefening zijn, die soms, waarvan de geliefden soms niet weten ook waar ze zich precies bevinden. Bescherm ze en bewaar ze. Breng hen op uw tijd ook weer veilig terug. En laat hen ook leven in het geloof. En laat dat geloof komen ook in hun harten, dat ze alleen veilig zijn achter het schild Jezus Christus. Getrouw en barmhartige God, Onze gebeden vermenigvuldigen zich zo. We moeten u belijden dat wij in alle aspecten van het leven afhankelijk zijn van u. En hoor daarom onze gebeden die wij hardop uitspreken en die in de stilte van deze dienst ook opklinken tot u. Hoor onze gebeden, o Vader van alle barmhartigheid. Alleen in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen naar Psalm 78. Psalm 78 is een onderwijspsalm. En ik heb voor deze psalm gekozen omdat in de preek ook duidelijk zal worden dat het meer over het onderwijs moet gaan in het Koninkrijk van God dan om de bijzondere wonderen en tekenen. Psalm 78, vers 2, 3 en 4. Verborgenheden met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Het derde, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. En het vierde, opdat ze op God hun hopen stellen zouden, in het oog zijn daden, in het hart zijn wetten houden. Psalm 78, vers 2, 3 en 4. Gemeente, we willen vanmiddag met elkaar stilstaan bij de genezing van de blinden in Bethsaida. Marcus 8, de versen 22 tot en met 26. Ik heb als thema boven de preek gezet een ongewone genezing. Want deze genezing gaat net iets anders dan de gewone genezingen, om het maar even zo te zeggen. Een ongewone genezing als waarschuwing tegen het bijzondere. Ongewone genezing als waarschuwing tegen het bijzondere. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. Nu moet je opletten. Nu gaat er iets gebeuren. Dat heb je nog nooit eerder meegemaakt. Dat is volgens mij wat er door de hoofden moet hebben gespeeld. Misschien wel hardop is uitgesproken. Daar in die straatjes van Bethsaida. Toen Jezus langskwam. Ze zullen de verhalen over Jezus hebben gehoord. En dat Jezus kreupelen weer liet lopen. En dat hij blinden het gezicht gaf. En dat hij doven liet horen. Die verhalen zullen ze wel gehoord hebben. Dat heeft zo zich als een lopend vuurtje door Israël zich verspreid. Maar ze hebben nooit de kans gehad om dat ook eens met eigen ogen te gaan zien. Nooit de tijd ervoor vrij kunnen maken om eens bij die bijzondere rabbi te gaan luisteren. Om eens te gaan kijken wat die man doet. Maar nu komt die man naar hen toe. Nu komt die man door Bethsaida heen. En nu hebben ze de kans en nu zullen ze het meemaken. Dan gaan ze het met eigen ogen zien. Ik stel me dat zo voor, dat die mensen daar in dat stadje Bethsaida, ze hebben eens een keer om zich heen gekeken. Hebben we nog iemand aan wie iets mankeert? Hebben we nog iemand met een probleem? En gelukkig, ze hebben er één. Ze hebben nog een blinde. Daar kan Jezus wel wat mee. Het is wel opmerkelijk trouwens, hè, dat ze met een blinde aankomen zetten. Want al die andere mensen mankeren blijkt maar helemaal niks. Hè. Die zijn tevreden met hun leventje tot dan toe. Dat mankeert allemaal niks aan. Die hebben Jezus in dat opzicht niet nodig. Maar deze man, deze blinde, ja, die heeft Jezus nodig. Die moet weer kunnen zien. Daar mankeert veel meer aan. En daarom brengen ze hem bij Jezus en dan smeken ze hem dat hij hem zou aanraken. En als dat hier zo staat, dan staat er in het Grieks een woord wat zoveel betekent als dat Jezus op een bijzondere manier deze man zou aanraken. Dat hij hem op een genezende wijze zou aanraken. Nou, is toch mooi toch? Is toch prachtig dat je zo bewogen bent met zo'n man. Dat je hem bij Jezus brengt. Waar kun je een zieke, waar kun je iemand die iets mankeert, waar kun je die beter brengen dan bij Jezus, toch, of niet? Misschien moeten we vanmiddag wel met elkaar constateren dat wij dat misschien wel te weinig doen. Dus, beantwoord die vraag maar voor jezelf. Wanneer heb je voor het laatst iemand werkelijk, misschien een buurman, een buurvrouw, zo bij Jezus gebracht? Toch? Ja, het klinkt mooi. En iemand bij Jezus brengen, dat is goed, daar wil ik niks van afdoen. Maar je kunt je wel afvragen waarom dat deze mensen dat doen. Want ik weet niet of het u opgevallen is, maar in het begin zegt die blinde helemaal niks. Die blinde die antwoordt pas op het moment dat Jezus hem de vraag heeft gesteld. En dan zijn we al wat verder in de tijd. Dan heeft Jezus al iets aan hem gedaan. Maar het lijkt erop dat deze man, ja, die is helemaal niet gevraagd of hij naar Jezus toegebracht wilde worden. Die man lijkt helemaal niet gevraagd te zijn of hij ook genezen wilde worden van zijn blindheid. Nee, hij is meegenomen. Jij bent blind. Wij willen een wonder zien. En als een willoos schaap is hij naar voren geduwd. Jezus, raak hem aan. Want we willen wel eens iets zien. Even niet uit de sleur van het leven. Even iets bijzonders. Dan hebben we een leuk verhaal als je straks weer naar huis toe gaat. Want zo gaat het toch of niet? Dat doet het goed bij ons. Hè? Dat doet het goed in deze wereld. De bijzondere verhalen. Ik bedoel, steeds minder mensen lezen een krant. Een krant lees je alleen voor de achtergrondverhalen. Want voor het nieuws. Ja, wat in de krant staat, dat is oud nieuws. Dat is gisteren gebeurd en dan had je je app. En dan kon je het bijna live meemaken. En het gewone leven, dat is maar zo gewoontjes. Wat komt in het nieuws? Dat wat opmerkelijk is, de records die verbroken worden en dat soort dingen. Ja. En volgens mij doet het het niet alleen goed in de kerk, dat bijzondere, dat onalledaagse, de ophef. Niet alleen in de wereld doet het dat goed, maar het doet het ook erg goed in de kerk. Ik weet niet wat hier de dichtstbijzijnde christelijke boekhandel is. Maar waarschijnlijk als je die binnenstapt, dan staat er altijd wel minimaal een plank. In ieder geval in Dordrecht wel. Minimaal één plank, soms zelfs een hele kast, met allemaal boekjes met prachtige levensbeschrijvingen erin. En het zijn altijd gewone mensen natuurlijk, dat is ook natuurlijk zo. Maar het is nooit het gewone leven wat daarin beschreven wordt. Het zijn toch altijd weer de wat bijzondere verhalen. De bijzondere dingen die mensen meegemaakt hebben. Wonderlijke dingen die mensen meegemaakt hebben. Ja, die verkopen God. Die trekken de aandacht. En ik weet niet in hoeveel consistories het inmiddels aan mij gevraagd is. Maar sinds dat ik krijgsmachtpredikant ben, wordt er dan naar je gevraagd van... Dominee, is er nou al iets gebeurd? Ziet u nou al zegen op uw werk? En ja, dat is allemaal heel goed bedoeld, denk ik. Ga ik maar vanuit. Maar je proeft er iets in van... Is er nou al een bijzonder verhaal te vertellen? Hè? Is er iemand al op een bijzondere wijze, zo'n militair die van God nog het bod weet... Is hij nou al op een bijzondere wijze in de kerk terechtgekomen? Ik kan me niet herinneren dat die vraag ooit aan mij gesteld is toen ik gemeentepredikant was. En ik heb er zelf ook last van hoor. Dus ik ga me met deze twee voorbeelden ga ik echt mezelf niet verheffen. Ik herinner me dat ik toen ik in Andels predikant was, dat ik ook een keer tegen een broeder uit de kerkenraad verzuchtte. Wanneer zie ik nou eens iets van vrucht op mijn werken? Wanneer gebeurt er nou eens iets in de gemeente? Want dat hoop je. En ergens verwacht je dat stiekem toch een beetje ook als predikant. Dat je prediking gezegend wordt. En dat er dan iets bijzonders gebeurt. En dat de kerk dan volstroomt en zo. Ja, we zijn daar gevoelig voor. Maar dan moet u erop letten. Deze geschiedenis die Marcus heeft die geschiedenis geplaatst. Direct na een waarschuwing van de Heer Jezus. Even daarvoor heeft Jezus iets gezegd waar de discipelen helemaal niks van begrijpen. In vers 15, en hij gebood hun en hij zei, kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes. Nou, de discipelen die gaan er helemaal mee aan de haal, zuurdeeg. Nou, dat wordt gebruikt bij brood. Het zal wel over dat brood zijn. We hebben te weinig brood bij ons, we hebben maar één brood bij ons. Maar daar heeft de Heer Jezus het helemaal niet over. En Jezus probeert dat ook duidelijk te maken. Wat nou eigenlijk... Dat brood helemaal niet het probleem is. Hè? Hij zegt het... Herinneren jullie je dan niet toen ik 5 broden brak voor 5000 mannen? Hoeveel volle manden met stukken brood u opraapt? Dan zijn er 12 manden nog over. En even daarvoor, hè, die tweede wonderbare spijziging. Er waren 7 broden. 4000 mannen. En dan zijn er nog 7 manden over. 1 brood is voor Jezus echt geen probleem om al zijn discipelen te voeden. Als de Heer Jezus het heeft over het zuurdeeg van de Farizeeën en het zuurdeeg van Herodes. Ja, dan heeft hij het helemaal niet over dat brood. Waar heeft hij het dan over? Nou, dit is het zuurdeeg waar Jezus het over heeft. Dat bijzondere. Dat spektakel. Dat wonderlijke. Dat grootse. Dat meeslepende. Dat leven voor de show, dat leven van gezien worden. Daar hadden de fariseeën last van, hè. De fariseeën die baden op de hoeken van de straten. En die stonden daar en die stonden voor het oog van ieder mens. Stonden ze daar te bidden met opgeheven handen. En je kon ze hardop horen bidden. Ze schaamden zich er ook niet voor. En ja, de mensen die zeiden, moet je die mannen zien. Die fariseeën, dat is een echte. Dat is echt een kind van God, hoor. Die kan zo mooi bidden en die staat er ook zo lang te bidden en zo. En Herodes had van datzelfde last, ja, niet van bidden. Maar wel voor de show. Die wilde gezien worden. En daardoor bouwde die van alles en zo. En hij wilde aanzien hebben, hij wilde spektakel en het moest groot zijn. En hij moest een naam bouwen. Dat is het zuurdeeg waar Jezus voor waarschuwt. En het lijkt er soms op, als je die wonderen en tekenen van Jezus ziet, dat Jezus, die indruk zou je zomaar kunnen krijgen, dat Jezus die wonderen en tekenen doet, om eens even te laten zien wat hij allemaal wel niet kan. De show. Maar daar gaat het Jezus helemaal niet om. Als hij wonderen en tekenen doet, dan is dat een onderstreping van zijn prediking. Daar gaat het om. Waar gaat het om? Hoe zou u een samenvatting kunnen geven van de prediking van de Heer Jezus Christus? Nou, dat staat er heel eenvoudig, hè. De samenvatting van de prediking van de Heer Jezus, dat is dit. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Daar gaat het om. En die wonderen en die tekenen, die zijn een... Ja, die zijn een zichtbaar teken dat dat koninkrijk der hemelen nabij gekomen is. Dat er dus haast bij is. Dat er druk op zit. Maar niet meer dan dat. Jezus geneest geen mensen om de show te stelen. Nou, dat hadden die mensen in Bethsaida in ieder geval nog niet begrepen. En de discipelen blijkbaar ook niet. Maar die mensen in Bethsaida ook niet. En daarom duwen ze die blinde man naar voren. Hij wordt, zo zou je kunnen zeggen, het slachtoffer van hun nieuwsgierigheid. Van hun hang naar het wonder. Ze zijn helemaal niet begaan met die man. Gelukkig, ze hebben een blinde, maar was het een kreupele geweest, hadden ze een kreupele meegesleept. En was het een dove geweest, nou, die had ook kunnen voldoen. Als Jezus er maar iets mee kon. Als ze maar iets konden zien. En of dat nou dan een blinde man is of iemand anders, dat doet er niet zo toe. En die mensen die hangen naar het bijzondere. En je zou eigenlijk verwachten, als u de schriftlezing goed meegelezen hebt, je zou eigenlijk verwachten dat Jezus geen teken meer doet. Want de fariseeën die zijn bij hem gekomen. Zo begon de schriftlezing zo'n beetje in vers 11. De fariseeën die lopen uit en beginnen met hem te redetwisten en verlangden van hem om hem te verzoeken een teken uit de hemel. En dan zegt Jezus, waarom verlangt dit geslacht een teken voor? Waar ik zeg u eer aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. Jezus breekt zijn woorden daaraf. Dat gaat niet gebeuren. Geen tekenen meer. Het is trouwens opmerkelijk, hè, wat die fariseeën zeggen. Het klinkt ontzettend vroom en mooi. Want ze willen een teken uit de hemel. Dan heeft Jezus net die tweede wonderbare broodvermenigvuldiging gedaan. Hè? En heeft het al een keer eerder gedaan. Dat hebben die fariseeën echt al gehoord. Die verhalen daarover zijn er wel het land doorgegaan. De fariseeën zijn er bekend mee. Hij geneest een dove. U zou bijna moeten terugkijken wat Jezus allemaal doet. Hij loopt op de zee. Hij stilt de storm. Ga zo maar door. En wat zeggen deze fariseeën? Ja, dat is ons allemaal te gewoontjes. Ons allemaal te gewoontjes. Te aards. Een teken van de hemel, dat willen we. De hemel moet minimaal open gaan. En dan zullen we geloven. En Jezus zegt, dit geslacht krijgt geen teken meer. En toch? Ja, als er dan iemand bij Jezus komt. Als er dan iemand het slachtoffer dreigt te worden van de nieuwsgierigheid van mensen. Dan zegt Jezus, kom maar. Want hij is vol van ontferming. En deze man die naar voren wordt geduwd, die het slachtoffer is van de menigte daar in Bethsaida. Maar hij mag geen slachtoffer blijven. Het kan niet zo zijn dat deze man niet genezen wordt. Maar, dat moet wel helder zijn. Jezus doet het wel op zijn manier. Want ja, het gaat er heel bijzonder aan toe, hè. Want Jezus doet wat de mensen aan hem vragen. Want hij pakt de hand van die man vast. En ik kan me zo voorstellen dat die mensen daar in Bethsaida, die hebben staan kijken. Ik stel me zo voor dat wat op het marktplein daar gebeurde. Hè? Die hebben staan kijken. Kijk, Jezus die pakt die hand van die man vast. Nou gaat het gebeuren. Nou gaat die man zien. Moet je opletten. Jezus pakt de hand van die man vast. Met een heel ander doel, want er gebeurt helemaal niks. Die man kan nog steeds niet zien. Maar Jezus pakt die man vast en hij baant zich een weg door die scharen heen, door die hele mensenmassa die daar samengekomen is om een teken te zien. En er blijft een beteuterde schare achter en Jezus neemt die man mee buiten, ja, de Statenvertaling zegt een vlek. De herziene Statenvertaling zegt een dorp. Maar als ik het goed heb, moet het hier gaan over een stadje wat niet ommuurd is. Daar gaat het om. Stadje dat niet ommuurd is. Dat is een vlek. In de Statenvertaling. Het is een klein stadje. Maar Jezus neemt deze man mee buiten de stad. Want wat Jezus nu gaat doen, wat Jezus met deze man gaat doen, daar kunnen geen pottenbakkers, pottenkijkers bij gebruikt worden. Niet daar in het midden van de massa. Eén op één. En ja, dan gebeurt er nog iets vreemder. Voor ons gevoel in ieder geval. Want Jezus spuugt op de ogen van die man. Nou, dat klinkt in onze oren volgens mij niet heel fris. Als je niet in iemands gezicht spuugt. Maar je moet even bedenken dat in die tijd speeksel werd gezien als iets geneeskrachtigs. En in een commentaar kwam ik nog iets moois tegen, dat de moeders zullen dat vast herkennen. Dat als je kind chocola heeft gegeten of zo, en dan zit dat helemaal onder. En dan, wat doe je als moeder dan? Met je vinger, en met je vinger maak je de mond van je kind schoon. Vindt niemand vies. Ik vind het eigenlijk wel een heel mooi beeld. Er zit iets vertederends in. Dus van dat spugen moeten we niet al te vreemd opkijken. Maar ja, als dat dan gebeurd is, dan legt Jezus de handen op die man. En dan verwacht je toch, ja, nou gaat het dan toch gebeuren, hè? Nou gaat die man zien. Oh ja, want wat ziet die man? Ja, hij ziet wel iets. Ik zie de mensen als bomen wandelen. En proeft u een beetje wat hier gebeurt, gemeente. Wat Jezus hier doet. Die fariseeën die begeren een teken. Jezus die waarschuwt voor die hang naar dat teken. Naar de hang naar het wonder. Naar het bijzondere. En dat is precies wat Jezus hier laat zien. Want hier gaat alles ongewoon. En hier is alles maar heel simpeltjes. Alle uiterlijke vertoon is weg. Alle magie of zo, alsof dit tovenarij zou zijn, dat is ook weg. Juist met die waarschuwing over dat zuurdeeg in het achterhoofd moet je zeggen, ja, daar moet je dus voor oppassen. Dat is wat deze genezing ons wil leren. Dat het gaat niet om het bijzondere. Het gaat niet om het spectaculaire. Het gaat om dat... Ja, omdat wat langzaam gaat in het Koninkrijk van God. Ik moest bij de voorbereiding van deze geschiedenis, van deze preek, denken aan de redelijke godsdienst van Abrakel. Abrakel die schrijft daarover de wedergeboorte. En dan noemt hij een aantal, u heeft dat misschien wel eens gelezen. Hij noemt een aantal mensen op uit de Bijbel waarin de geest werkt. Waarin de wedergeboorte wordt gewerkt. Er wordt Saulus bijvoorbeeld genoemd. Nou, hoe komt Saulus tot geloof? Hoe wordt Saulus wederom geboren? Dat is op een hele spectaculaire wijze. Dat is een bijzondere bekering. Een licht uit de hemel, een stem uit de hemel. Saulus die valt van dat rijdier af. Raakt verblind. Dat is een bijzondere bekering. Als ik aan mijn catechisanten in Andels destijds vroeg, Woudenberg, wie zou er zo'n Saulusbekering willen hebben? Nou, alle vingers gingen de lucht in, dat willen we allemaal. Iets bijzonders, iets spectaculairs, want dan kun je toch iets vertellen. Hè? Ik geloof niet dat Paulus er later heel trots op geweest is, als die termen gebruikt, al in 1 Korinther 15, dat de Heer ten laatste aan hem als aan een ontijdig geborene verschenen is, dat... Paulus is er niet zo trots op geweest. Als de Heer zoveel werk aan je heeft gehad, dat de Heer zo krachtig moet ingrijpen. Nou, Abraco die noemt er zo een aantal, hè, de stokbewaarder en Lydia, daar waar de Heer het hart opende. Stokbewaarder, echt het laatste nippertje. Hè. De man die stond al met zijn zwaard klaar om zichzelf van het leven te beroven. Maar, zegt Abraco dan, de meeste mensen, die worden... Allengskens wederom geboren. Dat is een mooi oud-Nederlands woord. Ik vind het een prachtig woord. Maar het betekent zoveel als langzamerhand. Geleidelijk aan. Daar is niks spectaculairs te vertellen. Dat zijn mensen die vaak niet eens aan kunnen wijzen wanneer dat de Heer nou precies in hun leven is gekomen. Maar er was een moment dat je inderdaad het opeens zag. I was blind, but now I see. Hè? Ik was blind en nu zie ik. Dat weet je. Wanneer precies? Ik zou het niet precies meer weten. Maar dat, ik was vroeger blind en nu zie ik. Dat weet ik wel. Zomaar een tekst uit de Bijbel die je hart raakt. Een woord uit de preek die je stilzet. Wat is nou een preek? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Zo behoudt God, zegt Abrakel, meestal zijn koninkrijk. En dat is precies wat er ook bij deze man gebeurt. O zeker, Jezus heeft de macht om die man in één keer te genezen. Echt waar. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Ik zou zeggen, blader twee hoofdstukken verderop. Daar zie je dat. In Markus 10. Dan is daar het slot, hè, van Markus 10. Vanaf 46 is dat. Dan zit daar... Bartimeus, de blinde langs de weg te bedelen. En die roept dan: Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus roept die man bij zich. En wat wilt u dat ik u doen zal? En de blinde zei tegen hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En dan doet Jezus nog niet eens iets speciaals. Jezus legt hem nog niet de handen op. Of geen speciale behandeling of zo. Jezus zegt: ga heen. Uw geloof heeft u behouden en meteen werd hij ziende. Jezus' machtswoord is genoeg om ook deze blinde te genezen. Dat is voor Jezus helemaal geen probleem. Dat is niet de gewone weg van God met mensen. Dat is niet de gewone weg van Jezus met mensen. En daar is deze man hier een sprekend voorbeeld van. Na de eerste keer ziet hij wel iets, maar hij ziet het niet scherper. Hoe wist die man dat nou? Hoe bomen eruit zagen? Hoe wist die man nou dat, hoe mensen eruit zagen? Ik zie mensen als bomen wandelen, weten we niet. Maar één ding hebben we wel door als je dit zo leest. Hè, als je mensen als bomen ziet wandelen, als je iemand tegenkomt die dat tegen je zegt. Ik zie mensen wandelen als bomen. Nou, dat is niet iemand die scherp kijkt. Die sturen we naar de opticien toe. Er moet wat bijgesteld worden. En daarom is er meer nodig. En Jezus legt opnieuw de handen op hem. En opnieuw vraagt Jezus hem om te kijken. En dan ziet hij alles helemaal helder. En dan ziet hij iedereen heel duidelijk. Hij werd hersteld en zag allen duidelijk. Ja. Dan zou het zomaar kunnen, hè, dat je vanmiddag hier in de kerk zit. En je enigszins herkent in die man. Ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Dat je weet, ergens heeft een woord van Jezus mij een keer geraakt. Ergens is er dat woord van Jezus mijn leven een keer binnengedrongen en daardoor ben ik gaan zien dat ik zo niet verder kan leven. Dat er iets moet veranderen in mijn leven. Dat ik de dingen niet scherp zie. Dat ik ze anders moet gaan zien. En misschien durf je dat nog niet eens zo te zeggen, hè, dat Jezus je heeft aangeraakt. Maar er is iets gebeurd in je leven waardoor er iets veranderd is. Waardoor je zegt, ja, maar er moet toch meer zijn. Net zoals deze man, hè. Ja, je ziet de mensen als bomen wandelen. Nou, dan moet er meer zijn. Hij wil helder zicht. Misschien zit je wel in de kerk dat al een hele tijd zo is. Dat je iets van schimmen ziet, hè. Dat je het niet helder ziet. Dat je geen helder zicht hebt op dat kruis van de Heer Jezus Christus. Dat je geen helder zicht hebt op de volle zekerheid van het geloof. En je bent misschien wel teleurgesteld geraakt. En je wilt bijna opgeven. En als dat het dan is, nou ja, dan laat dan maar. Maar let dan op deze man vanmiddag. Als je zo in de kerk zit, dat je de dingen niet helder ziet in het koninkrijk van God. Loop niet weg. Maar verwacht die handen van Jezus nog een keer. Verwacht vanmiddag dat Hij zijn hand op je legt in de verkondiging van het woord. Wie vanmiddag iets herkent van deze man, die moet bij Jezus zijn. Want Jezus is het enige adres waar je werkelijk helder gaat zien. Waar je wel werkelijk helder zicht krijgt. Niemand anders kan dat. Zijn handen op je leven, dat is genoeg. En nogmaals, ik hoop dat u dat inmiddels begrepen heeft. Dan gaat het niet over dat bijzondere. Hè? Dan gaat het niet over dat spectaculaire, dat grootse en zo. Maar dat je nou zondag aan zondag naar de kerk komt. In de verwachting dat Jezus zijn hand op je legt. En dat je door zijn hand de dingen helder weer mag gaan zien. Dat de schimmen verdwijnen. Dat de mist optrekt. Verwacht het nou van Jezus. Kniel voor hem neer. Laat je door hem aanraken en je zult zien, net zo scherp als deze man hier ziet. Hij ziet alles heel duidelijk. Ja, mag die man weer naar huis toe. Maar hij krijgt er wel een waarschuwing bij, hè. En stuurt hem naar zijn huis en zei, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. Nou, dat klinkt een beetje tegenstrijdig bijna, hè. Want je kunt ervan uitgaan, deze man was een inwoner van Bethsaida. Mag hij nou wel naar huis of mag hij nou niet naar huis, toch? Of herkent u die vraag niet als je dat zo leest? Hè? Mag hij nou wel de stad in of niet? Hij moet wel dat stadje in om thuis te komen. Maar Jezus zegt dat hij niet dat stadje in mag en tegen niemand in het stadje mag zeggen. Nou, laat helder zijn, deze man mag echt naar huis. Maar als Jezus zegt, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. Dan bedoelt Jezus, ga nou niet direct naar het marktplein toe. Waar die meute nog staat. Want wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan wordt deze man de attractie van het dorp. Nee, deze man mag naar huis toe. En ja, dan zullen de mensen in Bethsaida echt wel merken dat er met deze man iets gebeurd is. Dat Jezus iets aan deze man heeft gedaan. Want voorheen ging die man tastend door de straten heen, moest hij tastend zijn weg zoeken. En als er dan iets in dat stadje gebeurde, dan kon hij niet zien wat er gebeurde. En dan moest hij aan zijn buurman of buurvrouw vragen, joh, vertel eens wat is er aan de hand, want ik kan het niet zien. Laat me ook meegenieten. En dat hoeft nu allemaal niet meer. Deze man die vindt straks zelf zijn weg door dat stadje heen en wat er ook gebeurt, maar hij kan het met zijn eigen ogen zien. Dat hoeft niemand hem meer te vertellen. Maar deze man mag niet de attractie van het dorp worden. Dat de mensen hem komen bekijken om het wonder. Want wat gebeurt er dan vaak? Dat is eigenlijk net als met die bijzondere levensbeschrijvingen en bekeringsgeschiedenissen. Het effect is vaak, tjo, wat wonderlijk, hè, dat wat bij die gebeurd is. Dat je je leven eraan gaat afmeten of zo. Ik herinner mij dat ik ooit bij iemand op bezoek kwam. Een man die kon vertellen hoe de Heer heel krachtig in zijn leven was gekomen. Dat was een soort, die man had een soort Saulusbekering meegemaakt. Hij vertelde dat heel oprecht en eerlijk. En toen vroeg ik aan die vrouw, hoe is het met u? En die vrouw zei letterlijk tegen mij, dat wat mijn man heeft meegemaakt, dat heb ik niet meegemaakt. Dat gebeurt er dan. En dan blijft het op afstand, hè? Of dan blijft het sensationele verhaal, waar je nog eens op een verjaardag kunt vertellen. Moet je dat eens horen? Heb je dat eens gelezen? Heb je dat gezien? Terwijl het Jezus om iets anders te doen is bij deze blinde man. En Jezus is het om iets anders te doen bij die inwoners van Bethsaida. Namelijk, bekeert u en geloof het evangelie. Het is om hun hart te doen, om hun leven te doen. Dat ze tot erkenning komen dat Hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Het wonder dat Jezus hier verricht, dat heeft maar weinig spectaculairs in zich. O, zeker. Laat er geen misverstand over bestaan. Als de Heer in een leven werkt, het wonder wat de Heer hier doet. Dat is werkelijk een wonder. Dat die man van blind ziende wordt. Maar de weg ernaartoe, dat is niet bijzonder spectaculair. Dat wonder duurt eigenlijk voor een wonder veel te lang. Er moeten nogal wat hobbels genomen worden. Jezus lijkt soms bijna onmachtig te zijn om dat teken te doen. Maar gemeente, is dat niet precies wat ook geldt voor dat machtigste teken wat God in Christus gegeven heeft? Dat teken van het kruis van Golgotha. We leven in de lijdenstijd. Wat is daar nou aan dat kruis nou spectaculair? Paulus die zegt later, hè, dat kruis voor de Joden een ergernis is en voor de Grieken een dwaasheid. Ben jij er zo iemand die in Jezus gelooft? Ben je niet helemaal goed bij je hoofd, joh? Het is toch dwaasheid? Dat je in een gekruisigde zaligmaker gelooft. Maar juist dat is opgericht in deze wereld als een teken op dat een ieder die gelooft in de gekruisigde en opgestaande Christus zou leven. Dat kruis dat verkondigt ons het volle zicht op Gods rechtvaardigheid en Gods heiligheid. Als je wilt weten hoe rechtvaardig God is, moet je naar het kruis van Golgotha kijken. Als je wilt weten wat de rijkdom van de vergeving van zonden is, dan moet je naar het kruis van Golgotha kijken. Als je wilt weten hoe zeker dat de zaligheid is, dan moet je naar dat kruis van Golgotha kijken. En nee, dat zie je vaak niet van de een op de andere dag. Zeker, er is iets van een begin van het geloof, maar ik zei al even, soms is dat punt nog niet eens zo heel nadrukkelijk aan te wijzen. Maar als u vanmiddag er iets van herkent, dat u uw kruis heeft opgenomen en achter Jezus aan bent gegaan. Ja, hoe vaak is het niet dat het weer troebelig wordt, dat het weer mistig wordt, dat je de dingen weer niet scherp ziet. Nee, misschien voor je gevoel de zaligheid zelfs compleet kwijt bent geraakt, door wat voor reden dan ook. Dat teken van het kruis, dat is een teken wat werkelijk met vallen en opstaan gaat. Het is een teken waarin je elke keer weer bij Jezus terecht moet komen. Dat Hij zijn handen weer op je legt om daardoor weer te zien. En dat is precies wat Hij wil doen, zondag aan zondag. Prediking zou je kunnen zien als de armen van de Heer Jezus Christus die Hij op de gemeente legt, die Hij op u, op jou legt. Zodat je zou gaan zien. Wat moet je dan doen als dat gebeurt? Als je het misschien vanmiddag wel voor het eerst pas ziet. Dat je helder zicht erop krijgt. Wat moet je dan doen? Moet je het dan in Schiedam van de daken gaan schreeuwen? Wat er aan je gebeurd is? Zeker, zong op Psalm 118. En daar zit ook zo'n psalm, zo'n vers in. Hè? Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Als het maar de wonderen van de Here zijn die je vertelt. Wat de Here voor groots heeft gedaan. Maar dat je niet... Klinkt wat oneerbiedig misschien. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. De attractie van de gemeente wordt. Dat u niet het middelpunt van de gemeente wordt. Want er verschuift de aandacht. Van ons. Naar ons toe. En van Jezus af. Als je gaat zien, hè. Als je zicht krijgt op het kruis van de Heer Jezus Christus. Als je zicht krijgt op de vergeving van zonde. Op dat eeuwige leven. Och, dan gaan de mensen echt wel aan je merken. Gaan de mensen echt wel aan je merken. Dat er iets veranderd is in je leven. Want dan ga je anders leven. Dan ga je anders door het leven heen. Mensen gaan dan wel merken dat je de dingen anders ziet, dat je ze helderder ziet. Net als die mensen dat aan die blinden hebben gemerkt. Kijk, als je het van de daken zou schreeuwen, dat, ik zei al, dan verschuift de aandacht van Jezus naar jou toe. En dan heb je een grote kans dat de mensen om je heen alleen maar verwonderd achterblijven. Wat een wonder, hè, dat dat ook nog in onze gemeente gebeurt. En niet meer dan dat. Nee, als Hij je heeft aangeraakt, ik zou zeggen, ga dan maar naar huis toe. En dank God op je blote knieën dat Hij naar je omzag. Want wat God doet, dat is wel gedaan. Hij is mijn licht en leven. Ik zal mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan Hem geven. Opdat ik weet, in vreugde en leed, zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming. Want wat God doet, dat is wel gedaan. En daar laat ik het bij blijven. Al moet ik dan door de engte gaan, waar mij de dood zal drijven, als God mij leidt. En dan kan ik de tijd van duisternis verdragen. Ik zal zijn licht zien dagen. Dat licht, waar Hij je ogen voor geeft. Als Hij zijn handen op je legt. Amen. Antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 146. Het derde, het zesde en het achtste vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het zesde, het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. En het achtste, het is de Heere van alle heren, Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. Psalm 146, 3, 6 en 8. Laten we de Heer danken en bidden. Heer, uw naam zij geloofd en gedankt. Dat terwijl wij vaak zoeken naar het bijzondere, het spectaculaire, het daarvan misschien ook wel verwachten in ons leven als het gaat om uw koninkrijk. Dat u zo God bent. Om dat niet op die manier altijd te doen. Sterker, dat u het meestal zo niet doet. Maar dat u het doet in de stilte. In de eenvoudigheid. Geleidelijk aan. Zodat wij er ook niks mee kunnen worden. Zodat we alleen maar in verwondering het kunnen belijden. Ik was blind en nu zie ik, dankzij dat woord van u. Bewaar ons, Heere, voor het spectaculaire. Om daar ook naar te verlangen. Dat zuurdeeg van de fariseeën en het zuurdeeg van Herodes. Bewaar ons ervoor. Dat we er wat mee worden. Als u in ons leven werkt. Houd ons dicht bij u. En dat is wel nodig, Heere. Elke keer moet u uw handen weer op ons leggen. Want het zicht vertroebelt zo gemakkelijk. En zo vaak wordt het weer mistig. Dan zien we slechts schimmen van dat evangelie van u. Soms raken we het helemaal weer kwijt en lijken we wel weer blind als tevoren. Daarom komen we elke zondag opnieuw, Heere, tot u. In het bijzonder, elke dag opnieuw. Dat u uw handen op ons legt. Opdat wij zouden zien. Laat het deze week, Heere, een week zijn. Waarin het te merken aan ons is voor de mensen om ons heen. Dat u uw handen op ons heeft gelegd. En als mensen dan aan ons vragen, wat is er nou gebeurd voor bijzonders afgelopen zondag? Dat we alleen maar kunnen zeggen, we hebben een preek gehoord. Twee keer een preek gehoord. En niet meer dan dat. Dat dat al zo krachtig is, dat u daardoor het volle zicht geeft. Heren, ga met ons mee de nieuwe week in. Breid uw zegenende handen over ons uit. Help ons op de plaats waar u ons gesteld heeft. Als we vakantie hebben, de kinderen, onderwijs en personeel, geef rust. Geef dat we op adem mogen komen. Als we nog weggaan, bewaart u ons dan. Breng ook veilig weer terug. Heren, wij danken u en loven uw grote naam voor het wonder van het kruis. Voor het wonder van u, o lieve Heer Jezus Christus. Neem onze dank daarvoor aan. Hoor onze gebeden uit enkel genade. Amen. Psalm 116, vers 10 en 11 is onze slotzang. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. En het 11e, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Psalm 116, 10 en 11. Geliefde gemeente, hier en thuis, gaat heen in vrede de wereld in. Bewaar het woord van onze God en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.